La Classica Podcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Prokofjev, de serie bij La Classica die helemaal in het teken staat van Sergei Prokofjev. Zoals we in de vorige uitzending konden horen, ging het Prokofjev voor de wind. Gesteund door het grote publiek en door een flinke portie van de muziekcritici, liet hij zijn inspiratie, creativiteit en durf de vrije loop. Dat leidde in 1913 tot zijn tweede pianoconcerto en daar horen wel een aantal opmerkingen bij. Wat we tegenwoordig horen als zijn tweede pianoconcerto is eigenlijk een forse revisie uit 1923. Het oorspronkelijke manuscript van 10 jaar eerder is verloren gegaan tijdens de Russische Revolutie. Nog meer slecht nieuws was er voor Prokofjev in 1913. Zijn boezemvriend, mede-conservatoriumstudent en pianist Maximilian of Max Schmidhoff pleegde zelfmoord. Dat heeft hem heel fel aangegrepen, veel meer dan het overlijden van zijn vader 3 jaar eerder. Het pianoconcerto is aan hem opgedragen. De verloren gegane partituur kende in 1913 wel een première met Prokofjev zelf aan de piano. Ook hier wist hij het publiek weer te verdelen, net zoals tijdens de première van zijn eerste concerto. Het werk werd geassocieerd met het futurisme, terwijl hij geen relaties had met die stroming. Men bedoelde eigenlijk modernisme uitgelokt door de hoge graad van dissonantie en de motorische ritmes. Grote interesse vond hij bij de aanhangers van het skitisme, een stroming die aansluiting zocht bij de oerbevolking van Rusland en zodoende een zekere barbaarsheid die tot uitdrukking komt in de lineaire componeerstijl van Prokofjev. De skitisten waren aangetrokken door het krachtige, ja, bijna mythische van het werk van Prokofjev. Zijn componeersysteem is diatonisch erg uitgebreid en doorbreekt de traditionele kwintenrangorde. Laten we eens gaan luisteren naar het werk met Michel Biroff aan de piano met het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.
Thank you.
Dat was het tweede pianoconcerto van Prokofiev, opus 16 uit 1913, met Michel Biroff aan de piano, samen met het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. Men vond Prokofiev dus best wel barbaars en lomp, maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Zeker als je het vergelijkt met Stravinsky, die op dat moment in Parijs de toon aangaf en veel bruter te werk ging. Het is een kwestie van perceptie door het conservatieve Russische publiek dat in de klassieke muziek vooral argumenten van samenhorigheid en harmonie zocht. In de Petersburgskaya Gazeta sprak men vol drama over deze jongeman die eruit ziet alsof hij uit een middelbare kostschool komt, maar met een zekere arrogantie plaatsnam achter de piano tijdens de première van het tweede pianoconcerto. Het leek alsof hij de toetsen aan het afstoffen was. Niemand wist echt wat ervan te denken, schreef de krant. Hier en daar verlieten koppels de zaal geluiden van ontevreden bezoekers stegen op. En wat deed Prokofiev? Die deed er nog een schepje bovenop door in alle brutaliteit te eindigen. Hij neemt het applaus en al de kritiek in ontvangst en gaat dan zitten voor zijn toegift. Hij gaat tekeer als een bezetene en de zaal loopt leeg. Weg met het symbolisme en die moderne troep. De katten op ons dak maken betere muziek. Dat liet de toehoorders althans optekenen. Het was muziekcriticus Karatigin die in het magazine Rech melding maakte dat het getoeter van het publiek eigenlijk niks betekende. Hij schreef, en ik citeer, binnen 10 jaar zal dit atonale gedender de norm zijn geworden. In november 1913 kwam Debussy op uitnodiging naar Sint-Petersburg. Het muziekmagazine Apollon organiseerde een concert waarin Prokofiev een aantal van zijn kleinere pianostukken speelde. En Debussy hoorde dat het goed was. Ook Debussy speelde het een en ander. En Prokofiev vond dat er te weinig vlees op het bot zat. Een mening die hij bijstelde toen hij jaren later in Parijs leefde en werkte. Maar wat voor Prokofiev de doodslag gaf om overtuigd te zijn dat hij goed bezig was, was de mening van Miaskovsky. Avonden en avonden hadden ze samen of met vrienden elkaars werken lopen analyseren. En het was pas toen Miaskovsky begin 1913 zei dat het prima was, dat hij het werk naar zijn publicist doorstuurde. Nu moet u weten dat Miaskovsky in de breedheid der dingen nog wel een graadje erger was dan Prokofiev in het gebruik van allerlei vormen van atonaliteit en chromatiek. Maar hij liep wel beter mee in de nationalistische traditie van Rusland. Hij was namelijk ook officier in het leger. Luister mee naar zijn symfonie nummer 3 die Miaskovsky in 1913 voltooide en die een jaar later in première ging. Het was een van de werken die op die gezellige muziekavonden gezamenlijk werden bekeken en besproken. Wilt u daarvan een beetje een sfeerbeeld? Bekijk dan even het dagboek van Prokofiev. Het is in het Nederlands te verkrijgen in de vertaling van Arie van der Ent, uitgegeven in 2007 bij de Arbeiderspers. En nu de derde symfonie in A met het USSR Symphony Orchestra onder leiding van Evgeny Svetlanov, een opname uit 1970.
Prokofjev is een programmaserie van Luc Nijs. In een presentatie van Ivan Oetinchem en een productie van La Classica.